bekende woorden: niet aan u is de strijd, maar aan mij. Maar goed, er gebeurt nogal wat in het leven van koning Jozefat voordat hij tot deze woorden komt. En daar wil ik eigenlijk vandaag even bij stilstaan. Dus het is gewoon heel simpel. Er gaan 4 hoofdstukken lang over Jozefat. Nou, vandaag hoofdstuk 17 en 18. En volgende week hoofdstuk 19 en 20. Nou, dan weet u dat alvast. U moet er dus gewoon eigenlijk even bij zijn volgende week, want anders heb je een incompleet verhaal. Even een stuk geschiedenis voordat we zo gaan lezen. Wie was nou Jozefat? Hij leefde hij regeerde van 870 voor Christus tot ongeveer 25 jaar later. 25 jaar regeerde hij in Juda. En hij was de 5e generatie na koning David. Dus even om jullie geheugen opfrissen. Koning David is eigenlijk vaak gezien als het startpunt van het koninkrijk van Israël. Misschien koning Saul, als je nog eerder kijkt. De allereerste koning. Toen kwam David, zijn zoon Salomo. Maar daarna begon de ellende, zou je kunnen zeggen. Het koninkrijk splitste in een noordelijk 10-stammenrijk en een zuidelijk 2-stammenrijk Juda. En dat was sindsdien haat en nijd tussen de beide broedervolken, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Nou, Jozefat was de 4e koning van dat zuidelijke rijk. Nou, daar gaan we over lezen. En we beginnen in 2 Koningen 17, meteen aan het begin. Maar voordat we dat doen, laten we kort met elkaar een zegen vragen over het woord. Vader in de hemel, dank u wel dat we mogen weten, Heere, dat u dezelfde bent. In het verleden, heden en toekomst, Heer, zoals we ook gezongen hebben. U verandert nooit. Heer, en dank u wel dat u ons dat door uw woord, door de geschiedenis heen, duidelijk maakt. Heere, dat u trouw bent. Heere, dat u nooit in de steek laat wiens hart volkomen naar u uitgaat. Dat belooft u in het Oude Testament. En u belooft in het Nieuwe Testament, Heer, dat u een beloner bent van wie u ernstig zoeken. Heer, daarin bent u nooit veranderd. En de geschiedenis bewijst dat keer op keer. Dank u wel daarvoor. Heer, en ik bid dat we ook met die blik naar deze geschiedenis mogen kijken, Heere, dat u te vertrouwen bent. Dat u keer op keer zich betrokken toont in onze levens. En dat u uitkomst wil geven. Maar dat u ook van ons verwacht, Heere, dat we ons richten naar uw woord. Dat we de antwoorden zoeken bij u. Help ons, Heere, daarbij, ook deze morgen. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. En dan gaan we lezen uit 1 Kronieken 17. Ik lees vers 1 tot en met 11. Toen, en dat is na de dood van zijn vader koning Asa, toen werd zijn zoon Jozefat koning in zijn plaats. En hij verstevigde zijn positie in Israël. In de meeste vertalingen staat er, hij verstevigde zijn positie ten opzichte van Israël. Hij moest zich verdedigen tegen dat noordelijke 10-stammenrijk. En hij legde een leger aan in alle versterkte steden van Juda. Hij legde garnizoenen in het land van Juda en in de steden van Efraïm die zijn vader Asa ingenomen had. De Heere was met Jozefat, want hij ging in de wegen van zijn vader David en hij zocht de Baals niet. Maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden. Hij deed niet zoals Israël deed. En de Heere bevestigde het koningschap in zijn hand. Heel Juda gaf Jozefat geschenken. Hij had rijkdom en eer in overvloed. Vastberaden ging hij in de wegen van de Heere. En ook nam hij de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. In het derde jaar van zijn regering stuurde hij een boodschap naar zijn leiders. Naar Ben-Gail, Obadja, Zacharia, Netanael en Michaja. Om in de steden van Juda onderricht te geven. Bij hen waren de Levieten Semaja, Netanja en Zebadja, Azael, Semiramot, Jonathan, Adonia, Tobia en Tobia, Adonia. De levieten en de priesters, Elisama en Joram, waren ook bij hen. Zij gaven onderricht in Juda en het wetboek van de Heere was bij hen. Ze gingen alle steden van Juda rond en gaven onderricht aan het volk. En toen kwam er grote vrees voor de Heere over alle koninkrijken van de landen die rond Juda lagen, zodat ze niet tegen Jozefat streden. Sommige van de Filistijnen brachten Jozefat geschenken en geld als schatting. Je zou in deze tijd kunnen zeggen een soort van belasting, wat normaal pas geheven werd als je een volk veroverd had, kwamen ze nu vrijwillig aan Jozefat brengen. Zelfs de Arabieren brachten hem klein vee, 7700 rammen en 7700 bokken. Zo werd Jozefat gaandeweg aanzienlijker en bouwde hij in Juda burchten en voorraadsteden. Tot zover even. En dan de eerste les die opvalt. Wat doet Jozefat? Hij verstevigt zijn positie. Hij begint niet meteen nieuwe oorlogen. Hij begint niet meteen een nieuwe strijd. Hij kijkt niet om zich heen. Wat kan ik nog meer pakken? Maar hij kijkt als eerste, en dat is meteen de eerste les voor ons, hij kijkt naar binnen. Wat heeft God mij toevertrouwd? En hoe bescherm ik en verdedig ik dat? Hoe klein en kwetsbaar dat misschien ook is. Wat heeft God aan mij toevertrouwd? En hoe bescherm ik dat? Want bescherming is nodig. Wie denkt dat hij stevig staat op zijn plek, in zijn positie, met wat God aan hem toevertrouwd heeft, moet oppassen dat hij niet valt. Schreef Paulus al aan de Korintiërs. Wie denkt stevig te staan, moet oppassen dat hij niet valt. En onze wereld is gericht op groei, groei, groei en nog eens groei. En helaas zien we nu dat onze wereldleiders er niet anders over denken. Die kijken al gauw over hun grenzen heen. Waar is meer te halen? En dan valt het op dat het eerste wat Jozefat doet is naar binnen kijken. Hoe bescherm ik wat de Heere aan mij heeft toevertrouwd? En soms is datgene verdedigen en beschermen eerst genoeg. En stel jezelf dan heel concreet de vraag, wat heeft God aan jou toevertrouwd? Je gezin, je partner, je huwelijk, je kinderen, ook als je er misschien alleen voor moet zorgen. Wat heeft God heel concreet aan jou toevertrouwd? En wat doe je om dat te beschermen? Of richt je al gauw heel je blik naar buiten voor al die grootste dingen die misschien liggen te wachten op ons om te doen? Maar stel daarvoor eerst de vraag, wat, Heere, mag ik beschermen omdat u het aan mij heeft toevertrouwd? En als we dan kijken hoe Jozefat dat deed, dan zou je kunnen zeggen dat hij daar drie manieren voor had. Hij ging in de wegen van zijn koning, van zijn vader David. En soms moeten we gewoon even simpel stilstaan en omkijken. Heren, waar was het nog goed? Waar was u er nog bij? Waar ben ik u misschien kwijtgeraakt? En dat kunnen we toepassen op ons persoonlijk leven, maar misschien ook in de gemeente. Wat kunnen wij leren van het verleden? Zodat er van ons gezegd kan worden, hij ging in de wegen van zijn vader, moeder. Laten we de moeders niet vergeten, toevallig wees mijn eigen moeder me er net nog even op. Jozefat, oh ja, dat is een van de weinige koningen van wie de moeder werd genoemd. Blijkbaar omdat hij een goede opvoeding heeft gehad. Maar kijk soms eens terug. Moeders, opa's, oma's. Gewoonten die wij misschien ouderwets zijn gaan vinden. Als we daar nog eens met een andere blik naar terugkijken, kunnen we nog wel eens zeggen van, hé, zij gingen in de wegen van de Heere. Wat kunnen we daarvan meenemen en gebruiken voor datgene wat God aan ons nu heeft toevertrouwd? Het hoeft niet allemaal modern, flitsend, nieuw. Soms kan het heel zinvol zijn om even om te kijken. En te kijken wat we misschien hebben verloren of laten liggen. Jozefat begon daar in ieder geval mee. Met vastberaden gaan in de wegen van zijn vader David. Het tweede wat Jozefat deed, is actief, heel concreet, wegdoen wat niet van de Heere was. Zijn vader, koning Asa, had eigenlijk al heel veel goed gedaan. Maar als we even een paar hoofdstukken daarvoor kijken, in hoofdstuk 15, vers 17, dan staat er over Asa: maar de offerhoogten nam hij niet weg. Hij had een einde gemaakt aan een heleboel afgodendienst. Maar het was alsof dat daar nog ongebruikt, sluimerend lag te wachten om het volk te verleiden op het moment dat het even weer misging. En dan lezen we dat hij ook die offerhoogten wegnam. En dat is ook een les voor onszelf. Wij kunnen, ons hart kan naar de Heere uitgaan. En we kunnen afscheid nemen misschien van slechte gewoontes. En ik vind het lastig om daar concrete dingen voor te gaan noemen, want dat kan voor iedereen anders zijn. En tegelijkertijd toch nog een beetje in ons leven laten liggen. En dan zeggen we tegen onszelf, nou ja, het beheerst ons niet helemaal meer. Niemand ziet het. Het ligt daar nog. Een beetje ongebruikt. Een beetje ongemerkt. Maar het ligt er. En dan zou ik jullie de vraag willen stellen. Als je nou eens kritisch kijkt naar je eigen leven. Wat ligt daar misschien nog in een verborgen hoekje van je hart? Of feitelijk op zolder? Of in een kamertje waar je niet zo vaak meer komt? Ik denk, ah, ik heb er niet zo'n last van, maar ach, het helemaal wegdoen is ook nog een stap te ver. Wat houd je tegen? Om als de Heere spreekt, te zeggen, nee, dan ook echt helemaal weg. Want die dingen kunnen zomaar op de loer liggen. Om ons op een moment van onachtzaamheid, op een zwak moment, te verleiden. En zo wist Jozefat dat die gewijde palen, die offerhoogte, een risico vormden. Ook al werden ze misschien niet of nauwelijks meer gebruikt. Ze moesten rigoureus met wortel en tak verwijderd worden. En het derde wat Jozefat deed, en dat is heel opvallend, daar was hij eigenlijk, ging hij een stap verder dan de koningen voor hem, is dat hij dacht, ja, ik kan zelf de tempeldienst wel herstellen. Ik kan een hele hoop veranderen. Ik kan dingen weghalen, omvertrekken. En het kan er aan de buitenkant allemaal mooi uitzien. Maar als er van binnen in het hart van dat volk niks verandert, ja, dan zal het geen stand houden. Dus hij zoekt zijn slimste mensen, zo stel ik mij dat voor, bij elkaar. Levieten, legeraanvoerders, priesters. En hij zegt, ga er, we gaan erop uit. Niet afwachten tot die mensen onze dienst binnenkomen in de tempel, maar we gaan naar ze toe, in de steden, op hun plekken, dicht bij hun huizen, om onderricht te geven uit het woord van God. En zo praktisch kan het zijn. En ook dat is iets wat we in onze tijd heel makkelijk veronachtzamen. Het lezen, het studeren, het ons laten onderwijzen in het woord van God. En dat is wat Jozefat deed. Hij bracht het woord en de wet van God bij de mensen. En stapte daarvoor uit zijn eigen veilige Jeruzalem, maar liet de mensen erop uitgaan. De steden in. Want, zo sprak de profeet Hosea al, mijn volk gaat ten gronde aan een gebrek aan kennis. Omdat ze de wet van God vergeten zijn. En ook dat moest Jozefat herstellen. En wat kunnen wij op dat vlak doen om te onderwijzen onszelf, maar misschien ook onze kinderen, onze jeugd in de gemeente. En daar ben ik met mijn hele hart van overtuigd. De tijd is kort, denk ik, dat we dit nog in alle vrijheid mogen en kunnen doen. Dus laten we die tijd besteden, nu het nog kan, om klaar te zijn voor de momenten dat het niet meer kan. Nou, die drie dingen deed Jozefat. En wat was het resultaat? Vrede. Welvaart. Moet je mee uitkijken tegenwoordig om dat te beloven. Maar in Jozefats geval beloonde God het op die manier. Vrede en welvaart. En er hoefden geen oorlogen gevoerd te worden. De belasting kwam en de vrijwillig op hem af. Hij hoefde nog niet met een leger over te steken. Nou, als je dit zo leest in hoofdstuk 17, denk je van, nou, wat kan er nog misgaan met Jozefat? En toch, tussen hoofdstuk 17 en voordat we in 20 aankomen, ging het mis. En ook daar zitten hele kritische lessen juist voor vandaag in. Want nu komen we bij hoofdstuk 18. En ook daarvan ga ik weer een behoorlijk stuk met jullie lezen. En hou daarbij in je achterhoofd dat hij dus die eerste drie dingen al gedaan heeft. Hij ging in de weg van zijn vader, David. Hij haalde rigoureus weg wat het volk nog van de Heere kon afbrengen. En hij gaf onderwijs bij de mensen, je zou bijna zeggen bij de mensen thuis. Hij ging erop uit om ze te bereiken, niet afwachten tot ze bij hem kwamen. En toch kon het misgaan. En hoe kan dat nou? Nou, dat is de volgende waar we bij stilstaan. Hoofdstuk 18. Jozefat had rijkdom en eer in overvloed. Lezen we in vers 1. En, je leest er bijna overheen. En hij ging huwelijksbanden aan met Agab. Agab, koning van het Israël in het noorden, het tienstammenrijk. Weet u wel, Agab die getrouwd was met Izebel, slechter dan slecht. Hij ging huwelijksbanden aan. Zijn zoon van Jozefat werd uitgehuwelijk aan de dochter van Agab en Izebel. Ja, en van het een komt het ander, lezen we. Na enige verloop van enige jaren ging hij ook naar Agab toe, in Samaria. En Agab slachtte voor hem en voor het volk dat bij hem was een grote hoeveelheid schapen en runderen. En hij spoorde hem aan om op te trekken tegen Ramoth in Gilead. Agab, de koning van Israël, zei tegen Jozefat, de koning van Juda, wilt u met mij meegaan naar Ramoth in Gilead? En hij zei tegen hem, dat is dan Jozefat, ik ben als u en mijn volk is als uw volk. Wij gaan met u mee in de strijd. En verder zei Jozefat tegen de koning van Israël, vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heere. Nou, prachtig zou je zeggen, als hij niet een vers eerder zijn beslissing al genomen had. Wij zijn hetzelfde volk en dat kan ook heel mooi zijn. Ik kan me voorstellen dat Jozefat op een dag misschien droomde van de eenwording van die beide rijken. En dacht van, ja, maar we liggen toch zo dicht bij elkaar. We komen allebei voort uit de beloften aan onze voorvaderen. En tot en met David en Salomo was het één koninkrijk. Ach, we herkennen zoveel in elkaar. Wat zou het toch mooi zijn als we samen verder konden. Tuurlijk doen we dat. En hij heeft zijn beslissing eigenlijk zonder nadenken al genomen. Maar dan herinnert hij zich eens, oh ja, de Heer moet het wel zegenen. Vraag vandaag nog naar het woord van de Heer. En toen riep de koning van Israël de profeten bijeen. 400 man. En hij zei tegen hem, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken? Of zal ik ervan afzien? En ze zeiden, al die 400 eensgezind, trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven. 400 profeten. Waar hebben we dat eerder gehoord? Waren dit profeten van de Heer? Of waren dit 400 Baal-profeten van Agab en Izebel? Die zich voor de gelegenheid, want ze spraken de talen Kanaans misschien nog wel een beetje. Ach, we moeten die Jozafat met al zijn legers en rijkdom meekrijgen. Nou weet je, voor vandaag maken we er even profeten van de Heer van. Hupsakee, ga met z'n allen. En wat een indrukwekkende, mooie bijeenkomst kan dat misschien geweest zijn. Vol van bedrog, maar het zal er goed uitgezien hebben. 400 profeten die de Heer aanroepen en zeggen, ja, en God gaat het doen. Laten we gaan met elkaar. Maar Jozefat zei, blijkbaar is hij nog wel op zijn hoede, is hier niet nog een profeet van de Heer? Zodat wij de Heer, hoor je subtiel eigenlijk al de beschuldiging, zodat we de Heer om raad kunnen vragen. Alsof hij al een beetje aanvoelt van, hier gaat iets niet helemaal zoals het moet gaan. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat, ja, er is nog zo'n man om door de Heer te raadplegen, maar ik haat hem. Dat zou toch een bel moeten doen rinkelen bij Jozefat. Ik haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. Nou, je zou zeggen, Jozefat, dit is het moment om je spullen te pakken, op te staan en rechtsomkeer te maken. Maar dat doet hij niet. Het gaat om Micha, de zoon van Jimla. En Jozefat zei, zo moet de koning niet spreken. Toen riep de koning van Israël een hoveling en zei, haal snel die Micha, zoon van Jimla. En nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op hun troon, gekleed in een statiegewaad. Ze zaten op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria. En al die profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Zedekia, de zoon van Kenaana, had ijzeren hoorns voor zichzelf gemaakt en zei, zo zegt de Heere, hiermee zult u de Syriërs neerstoten, totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Trek op naar Ramoth in Gilead en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. Maar de bode nu, die Micha was gaan roepen, zei tegen hem, zie, de woorden van de profeet zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als dat van een van hen zijn en spreek het goede. Ja, hij mocht wel spreken, maar de inhoud werd alvast even voor hem bepaald. Maar Micha zei, zo waar de Heere leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. En toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem, Micha, zullen wij tegen Ramoth in Gilead ter strijde trekken of zal ik ervan afzien? En hij zei tegen hem, weer een rare wending in het verhaal. En hij zei tegen hem, ja, trek op en u zult slagen, want ze zullen in uw hand gegeven worden. Hè? Wat lezen we niet? Hij zegt niet in de Heere zegt. Hij zegt, ja, jullie hebben je keuze al gemaakt, doe maar. Ga maar. Maar de koning zei tegen hem, want die had het al door, hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niets zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van de Heere. En toen moest hij wel, Micha. En hij zei, ik zag heel Israël, overal verspreid op de bergen, als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei, deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Nog niet eens zo'n hele kwalijke boodschap, zou je denken. Laat ieder in vrede tot zijn huis terugkeren. En toen zei de koning van Israël tegen Jozafat: heb ik niet tegen u gezegd, hij zal over mij niets goeds profeteren, alleen maar onheil. En dan gaat het een tijd zo door. Dan zal ik omwille van de tijd even een stuk overslaan, maar lees dat rustig nog even na. En toen kwam Zedekia, je weet wel, die met die ijzeren hoorns, lezen we in vers 23. En hij sloeg Micha op zijn kaak. En hij zei: langs welke weg is de geest van de Heere van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei: zie, u zult het zien. Op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. En toen zei de koning van Israël: neem Micha mee en breng hem terug naar Ammon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. En dit moet u zeggen, dit zegt de koning: zet deze man in de gevangenis en laat hem brood van de verdrukking eten en water van de verdrukking drinken, totdat ik in vrede weerkom. Nou, dit is een rare vertoning geweest, hè? Jozefat die aanvankelijk nog redelijk stevig zegt van: laten we vandaag nog de Heere raadplegen. En dan komen daar die 400 profeten, waarvan ik denk, het staat er niet, dat dat gewoon Baal-profeten waren die zich even voordeden voor de gelegenheid als profeten van de Heere. En dan zegt Jozefat: nee. Er moet nog iemand zijn die echt namens de Heere spreekt. En die komt dan ook. Die krijgt een klap op zijn kaak. Die wordt in de gevangenis gezet. En wat doet Jozefat? Helemaal niets. Jozefat gaat mee. Ik zie het voor me dat hij daar zo zit op zijn troon in zijn statiegewaad. Ik denk: ja. Ik moest de Heer om raad vragen, dat heb ik gedaan. Er komt wat, wat de menigte niet bevalt. Ja, wat doe je dan? Kijk, wij zijn makkelijk met de Heer om raad vragen als we zelf al onze plannen gemaakt hebben. En daar betrap ik mezelf ook op. Ik zeg: oh, gaan we doen. Nog even een bidstond om de zegen van de Heer erbij te regelen. Maar dan vooral vooruit. En dan spreekt de Heer en zegt hij: nee. Even anders. En wat doe je dan? Hij laat het gewoon gebeuren. Hij trekt mee ter strijde. En de gevolgen, die zijn rampzalig. Agab verliest het leven. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat is nog niet zo'n groot verlies. Jozefat wordt omsingeld. En in vers 18 of vers 31 van hoofdstuk 18 lezen we: Jozefat schreeuwde om hulp. De Heere hielp hem en hij wendde de vijanden van hem af. Maar het werd een beschamende nederlaag. En hij moest terugkeren naar Juda. Waar hij vervolgens weer op zijn donder kreeg van de profeet van de Heere. En die zei: moest u nou echt deze goddelozen helpen? En hen die de Heere haten, liefhebben. Moest u nou echt de goddelozen helpen en hen die de Heere haten, liefhebben? En nou komen we op een interessant punt waarvan ik mij in de voorbereiding ernstig heb afgevraagd: mag ik dat en kan ik dat hier hardop zeggen? Maar ik doe het toch. Want ook wij als christenen vallen makkelijk voor de verleiding om steun te zoeken bij hen waarvan we denken dat ze het goed met ons voornemen, voorhebben. Omdat ze over een aantal dingen hetzelfde zeggen als wat wij zeggen. Hetzelfde vinden als wat wij vinden. En ik ga het maar bij naam noemen. Er zijn christenen die het heil verwachten van de president van de Verenigde Staten. Omdat hij af en toe de dingen zegt die ons wel aanstaan. Er zijn christenen die actief het verwachten van partijen als Forum voor Democratie of van Geert Wilders. Omdat hij af en toe de dingen zegt die ons aanstaan. En waarvan we denken, ja, maar we moeten ook voor Israël opkomen. En we moeten ook. En dan denken we, ja, dan zoeken we daar een ogenschijnlijk stevige bondgenoot voor wat wij als christenen vinden. Maar lieve mensen, het valt me niet makkelijk om dat te zeggen. Maar als wij steun zoeken bij hen die de Heer Jezus afwijzen, zitten we verkeerd. De Bijbel leert ons dat. En kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Als we steun zoeken bij hen die openlijk, zoals bijvoorbeeld Trump deed bij die grote begrafenis van die influencer die doodgeschoten was. En zegt van ja, allemaal leuk en aardig, maar die Jezus, die softe variant zeg maar, die anderen de andere wang toekeert. Nou, daar had hij, mijn woorden, daar had hij scheid aan. In Nederland zien we hetzelfde. Iemand als Wiert Duk, een journalist geloof ik van de Telegraaf, ik weet het niet precies, die zegt, dat christendom is fantastisch, dat moeten we omarmen en we moeten de strijd aan tegen alles wat onze cultuur bedreigt. Maar die Jezus, die over die Romeinse soldaten zegt, van nou, als ze je dwingen 1 mijl mee te lopen, lopen dan 2 mee. Als ze je op je kaak slaan zoals Micha, draai de anderen nog eens even toe. Nou, daar had hij geen respect voor. Als op die manier de Heer Jezus afgewezen wordt, zijn dat onze bondgenoten niet. En pas op waar wij in deze tijd, en de tijden gaan alleen nog maar moeilijker worden, dat kan ik u beloven helaas. Kijk uit waar je je bondgenoten zoekt. Kijk uit waarmee je je partnerschappen aangaat. Kijk uit met wie je ten strijde wil trekken. Want het kon nog wel eens heel verkeerd aflopen. Nou, dat is even heel streng. Dan terug naar Jozefat. Hem, omdat zijn hart volkomen naar de Heere uitging, werd deze misstap niet fataal. Laten we dat ook eruit meenemen. Hem werd deze misstap niet direct fataal. Hij ging die strijd in. Agab dood. De Syriërs dachten, mooi, we hebben daar iemand in een gewaad. Dat moet de koning zijn. Allemaal eromheen. En hij dacht, dit is mijn einde. En hij schreeuwde in zijn wanhoop om hulp. En de Heere wendde de vijanden van hem af. Hij keerde veilig terug naar Jeruzalem. Het eindigde voor Jozefat niet bij hoofdstuk 18. Want hoofdstuk 19 en 20, daar gaan we volgende week nog even over nadenken. Het eindigde voor hem daar niet. Ondanks zijn misstap. Dat is de bemoediging die in dit verhaal ligt. Maar hij kreeg wel even op zijn donder toen hij Jeruzalem, hij werd niet afgezet, hij mocht koning blijven. Maar hij kreeg van de profeet van God op zijn donder toen hij daar binnenkwam. Hoe haal je het in je hoofd om op te trekken met hen die God haten? Dat voor vandaag. Als inleiding, volgende week gaan we zien hoe Jozefat verder ging in hoofdstuk 19 en 20. Laten we danken voor dit moment. Vader in de hemel, dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Heere, voor al die geschiedenissen met koningen, rechters, profeten, heren waarin u iedere keer bewijst dat u trouw bent. Heren, en help ons. Want de verleidingen liggen zo makkelijk op de loer. Heren, en het is zo verleidelijk om steun te zoeken, juist in een tijd waarin ik geloof dat ook christenen steeds meer gemarginaliseerd gaan worden. Heer, en dan zoeken we naar sterke bondgenootschappen. En dat is niet gek, heren. Zo zitten we als mensen in elkaar. Maar help ons, heren, om het in de eerste plaats bij u te zoeken. Van u te verwachten. Ook als de overmacht groot lijkt. Help ons, heren, om wijs te zijn. Om onderscheidingsvermogen te hebben. Heren, en om weg te blijven bij hen die u afwijzen. Die u haten. Ook al spreken ze mooie woorden. Ook al zeggen ze zoveel waar we het mee eens zijn. Wij trekken alleen op met u als aanvoerder. Met u als Heer van ons leven. Met u als koning. Omdat we mogen weten, Heren, dat u de overwinning al behaald heeft. Dank u wel daarvoor. Amen.